Mooi om te zien ook dat langzaam iedereen weer binnendruppelt. En ik hoop dat je hele goede tijd hebt gehad, genoten hebt van de vakantie. En wij wel in ieder geval, ik hoop u ook. En het is goed om vakantie te hebben. Ik zeg wel eens, ik vind het heerlijk om op vakantie te gaan. Ik vind het ook heerlijk om weer naar huis te gaan. Gewoon weer in het ritme, gewoon weer lekker aan de gang, de dingen doen en met elkaar gaan bouwen. Ik heb wel het ongelofelijke voordeel dat ik altijd langzaam de vakantie uitglij. Want ik begin dan wel hier weer, beginnen we in de gemeente en voor mijn eigen bedrijfje. Maar voor school had ik heerlijk nog 3 weken, dus ik glij zo langzaam mijn werk in. Heeft u dat niet? Helaas. Zou ik gewoon het onderwijs ingaan. Onderwijs is echt een wereldbaan. Het is de leukste baan die er is naast het na het Koninkrijk van God. Ik wil met u spreken vanmorgen over hoe gaan we om met zonde om ons heen. Hoe gaan we om met mensen waar nog wel wat aan te sleutelen is. Want wij kunnen soms wel eens bedenken, want zo, daar is nog wel wat werk aan de winkel, toch? Heeft u die gedachte nooit in uzelf? Ik wel. Ik ben me wel moeten gaan beseffen dat op het moment dat ik wijs, is die aloude regel, 4 vingers naar mezelf wijzen. Want het zegt ook iets over mijn denken. Maar tegelijkertijd zien we soms wel om ons heen, zien we zonde, zien we onvolmaaktheid. En is het soms zoeken, hoe gaan we daarmee om? Hoe moet je je daartoe verhouden? We moeten ons rein van de wereld bewaren. We moeten ons huis rein houden. Tegelijkertijd, hoe stappen we dan met elkaar wel die wereld in? Hoe gaan we om met zonde en hoe deed Jezus dat? En ik geloof dat we van Jezus kunnen leren. Het raakt mij altijd hoe hij het leven van mensen gewoon binnenstapt. Als ik 1 ding van Jezus heb geleerd, is dat Jezus is niet bang van zonde om zich heen. Daar waren de fariseeën dat wel waren, want zij hadden gezegd, je moet je overal rein van bewaren. En ze hadden allerlei regels bij wie je niet in de buurt kon komen, waar je niet mocht eten, wat je niet mocht doen. En eigenlijk zat er iets achter. We moeten onszelf rein bewaren en dat is een waarheid. Maar ze hadden die waarheid zo opgeblazen dat het er eigenlijk voor zorgde dat ze geen contact meer hadden met de wereld om hen heen. En eigenlijk geen impact meer hadden. Mag ik het zo zeggen? We kunnen proberen onszelf zo rein te bewaren dat we alle impact op de wereld verliezen. Omdat we er gewoon helemaal buiten staan. En soms is het een gevaar dat we als kerk en gemeente een beetje onze eigen bubbel creëren. Waarin we alles geregeld hebben, waarin we vinden dat we heel rein zijn. Ik vraag me af, als we echt eerlijk naar ons gaan kijken, in hoeverre dat is. Maar dat is even een andere preek. Ik wil het vandaag even hebben om ons heen. Maar dat we eigenlijk verliezen dat we geroepen zijn om impact te hebben op deze wereld. Een kleine inleiding voordat ik mag u alvast met mij opzoeken naar Marcus 2 ga. Wat bijvoorbeeld opvallend is, als Jezus sterft, dan wordt zijn kleed vergokt, omdat het uit 1 naad is. Eigenlijk is het een priesterkleed. En het beeld van priesterkleed is ook wat we fariseeën hadden. Daar mocht als het ware geen vuil op komen. Dat moest je rein bewaren. En waar de fariseeën zich terugtrokken uit de wereld om hun kleed maar rein te laten zijn, was Jezus niet bang dat zijn kleed vies zou worden, maar hij geloofde dat zijn kleed reinheid zou brengen, waar hij kwam. Dus hij stapte gewoon de smurrie in. Hij stapte de zooi in. Hij was niet bang dat het hem zou raken. Hij geloofde dat hij mensen om hem heen mocht raken. En hij brengt verandering. En dit is een gedachte om mee te nemen als ik vandaag wil spreken over genadegevers. Mogen genadegevers zijn. Ik ga naar een heel bekend verhaal in Marcus 2... En ik ga het eerst lezen en daarna wat over zeggen vanaf vers 1. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. Het is dus echt knijterdruk. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door 4 mannen gedragen. En omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. Je zal maar de eigenaar van het huis zijn, hè? Even denkend naar vandaag. Dat je een meeting in je huis hebt en iemand kan niet binnenkomen. Ze schroeven gewoon het raam eruit of zo. Weet je wel, dat je denkt, wat zijn jullie aan het doen? Nou, hier gaat het dak eraf. Ze verwijderden de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Want wie kan er zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij bij zichzelf overlegden: hij heeft je altijd door, hè Jezus. Hij heeft je altijd door gewoon. Zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker? Tegen deze verlamde zeggen: uw zonden zijn u vergeven. Of te zeggen: sta op, neem je lichaam op en ga lopen. Maar omdat u zou weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. En ongelooflijk bekend verhaal. Zo vaak gebruikt op de zondagschool heb ik dat gehoord van die vier mannen en het dak ging open. En ik heb het al eens eerder gezegd, soms zou ik willen dat we verhalen vergaten. Want als we verhalen heel vaak gehoord hebben, dan verliezen we soms de diepte ervan van wat er eigenlijk gebeurt. En lezen we over dingen heen. Eén ding wat mij opvalt, deze vier mannen hebben iets begrepen van het hart van Jezus. Jezus staat bekend als, we hebben zo'n mooi nummer over, friend of sinners. Hij is de vriend van zondaren. Dat was het grootste verwijt van de fariseeën naar hem, dat hij een vriend van zondaren was. En hij reikte uit naar zondaren. Deze vier mannen lijken al onder Jezus gehoor geweest te zijn en iets te begrijpen van zijn hart. Waarom? In het Joodse denken was onder andere melaatsheid en verlamdheid was een straf van God. Dan zal jij of je ouders zullen wel gezondigd hebben. De reden dat je verlamd bent zal wel zijn omdat je een slecht mens bent. Blijkbaar sta je niet recht tegenover God. Dat was het denken. En eigenlijk slechte mensen moest je ver weg van houden. Misschien door goed te doen gooide je een aalmoes er naartoe. Maar eigenlijk was het zonder, er is vast iets verkeerd in die persoon. Deze gedachte is niet heel vreemd, toch? En dan heb ik het niet over ziekte, maar hoe snel kan soms in onze gedachte zitten, dat zit daar niet goed. Hoe snel hebben we soms niet een oordeel over de mensen om ons heen, wat er niet oké is of niet op orde is, zeggen we: nou, daar is nog wel wat werk aan de winkel. En eigenlijk bij deze man, in de gedachte van de wereld om me heen, daar was werk aan de winkel. Want er was een straf van God over hem, dat hij ziek was en dat hij niet kon lopen. En eigenlijk wilde je daar ver weg van blijven. Deze mannen zijn vol van Jezus. En eigenlijk zou je zeggen, zij hadden er beter aan gedaan om vroeg te gaan. Dan hadden ze vooraan gezeten op de conferentie. Toch? Want ze houden van Jezus, zijn vol van Jezus. Maar deze mannen, voordat ze naar de conferentie gaan, de plek waar de heerlijkheid van God is, besluiten ze een andere afslag te nemen. Naar de plek waar eigenlijk niemand wil zijn. Naar iemand waar niemand mee gezien wil worden. En ze besluiten te gaan naar een man van zonde. Een man die als zondig gezien wordt. En zij snappen iets van het hart van Jezus. Is eigenlijk, wij willen jou niet links laten liggen. Maar we willen je meenemen naar het hart van Jezus. We willen je in het middelpunt als het ware brengen bij het hart van Jezus. En het raakt me gewoon dat deze mannen dat doen. Wij lezen vaak, oh, vier vrienden en die halen hem op. Het was sowieso al bijzonder dat zij bevriend waren met hem. Zij kozen ervoor om vrienden te zijn met zondaars. En daarmee hadden ze het hart van Jezus begrepen, want Jezus was bevriend met zondaars. En toch is dat iets waarvan ik denk, kennen wij dat nog? Zijn wij bevriend met zondaars? Dat is iets anders dan bevriend zijn met de zonde. Toch? En toch is dit heel vaak wat wij koppelen, dat als ik met iemand omga, die in zonde leeft, dat het in vertaald wordt of door anderen in mijzelf. Dus keur ik goed wat degene doet. Je kan mij niet vertellen dat Jezus goedkeurde wat hoeren, tollenaars, etc. deden. Maar hij at wel bij ze. Hij ging wel naar ze toe. Jezus koos om bevriend te raken met de mens, zonder dat hij goedkeurde waar die mens zich mee bezighield. En hier is een uitdaging voor jou en mij. Hoe kunnen we het hart van Jezus weer spiegelen en gaan zoeken hoe deed hij dit? Om te zeggen, hoe raak ik close en bevriend met de mens die in zonde leeft, zonder dat ik goedkeur wat diegene doet? Want iemand die in zonde leeft, zal nooit veranderen als die niet in aanraking komt met genade. En als het goed is, genade leeft in jou. En pas als diegene genade gaat ervaren, wordt die nieuwsgierig. Wat is die bron in jou die genade heeft voor mij? En dat is het moment dat we hem kunnen brengen bij Jezus. Hoe gaan we om met de zonde die we zien in mensen om ons heen? Ja, hier buiten. Maar ook als je misschien de zwakheid of de moeite in een broer of zus ziet. Soms hebben we iets meer genade voor buiten en wat minder voor onszelf als broers en zussen. Want dan zou je het al moeten weten. Zeg het toch ook niet tegen ons kind van 3. Dat is toch ruimte om te ontwikkelen. En soms is ons oordeel groter dan dat het oordeel van Jezus is. En dit betekent nog steeds niet dat je goedkeurt wat er in een leven is. Maar wel dat je houdt van een leven. Dat je houdt van de mens. En ik hoop dat u meeneemt dat er dus een scheiding ligt. Alleen dat ik in mijzelf soms zo lastig vind om die scheiding goed scherp te houden. Tussen wat iemand doet en wie iemand is in de ogen van God. Want in de ogen van God is iedereen zijn zoon of dochter. Want al zo lief had God de wereld, die er tot dat moment gewoon een zooi van maakte, niks goed deed, en hij gaf zijn zoon. God handelde voordat het gedrag van de wereld veranderde. God reikte uit voordat jij en ik zeiden sorry. Wij hebben de neiging om het erna te doen. Te zeggen, ik wil eerst iets zien en dan neem ik een stap. God nam de eerste stap. Jezus nam de eerste stap. En de uitdaging aan jou en mij is, hoe kunnen we de eerste stap nemen zonder dat we daarmee zeggen, hey, het is oké wat er gebeurt. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik hou van je als persoon. Ik keur niet goed wat je doet. Ik sta er anders in. Ik denk dat het niet het beste voor je leven gaat zijn. Maar man, wat hou ik van je. En wil ik verbonden met jou zijn, niet met wat je doet. Een uitdaging. Deze 4 vrienden doen dat. Ze reiken uit. En daarom zie je eigenlijk ook de spanning bij de farizeeën ontstaan. Want Jezus legt precies de vinger op de zere plek. Toen die binnenkwamen, het eerste wat die farizeeën dachten, er komt een zondige man door het dak. Het is niet oké dat hij in de aanwezigheid van God is. En de eerste reactie van Jezus is, je zonden zijn je vergeven. Opmerkelijk eigenlijk dat deze man nog bij wijze van spreken geen sorry heeft gezegd. Maar je zonden zijn je vergeven. En dit crasht alles in de gedachten van de farizeeën. Deze man hoort hier niet in het huis te zijn. Deze man mag hier geen plek hebben. Er is zonde in zijn leven. En wie is deze Jezus dat hij dan ineens die zonde vergeeft? Zo makkelijk werkt het niet, hè? Dat is toch soms hoe wij ook naar anderen kijken? Hey, zo makkelijk werkt het niet, hè? Eerst maar eens even zien. Ik heb het niet over beschadigd vertrouwen. Vertrouwen heeft tijd nodig om soms te groeien en herstel te laten krijgen. Maar genade is iets wat je krijgt en wat er is direct, waar God je schoon wast. En Jezus zegt hier, hier zijn je zonden vergeven. Weet je, Soms vergeeft God wel en blijven wij een zondaar zien. Blijven wij iemand bekijken door zijn historie, door wat er gebeurd is. En God bekijkt jou en mij, dus ook voor jouw eigen leven, God bekijkt jou en mij door het kruis heen. En het kruis is de filter waar de zonde gedragen is. Dus het beeld van jou en mij, wat door het kruis heen komt, richting God, is een beeld zonder de zonde. Want de zonde blijft achter bij het kruis. En God rekent ons niet af op wat we geweest zijn, maar God wil ons maken tot wie we kunnen zijn in zijn koninkrijk. En soms is het lastig. Van de week gaf iemand wel een mooi voorbeeld. Als je even kijkt naar Saulus, later Paulus. God ziet toekomst na zijn bekering. Maar moet je even voorstellen, en hij zei het wel treffend van de week, maar hij zei, stel dat ik hier kom en zeg, jongens, we hebben iemand die volgende week gaat spreken. Ja, hij heeft wel heel veel christenen gedood, mensen uit hun huis gehaald, gevangen gezet. Dat was eigenlijk een tijdje geleden nog zo, maar het is allemaal voorbij en het is goed hoor. Hoe open gaat u zitten luisteren, als dat misschien wel uw familie was? Die uit huis is gezet. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat Paulus aangekondigd wordt. Iedereen weet wie die was. Maar God weet wie die is. En hij gebruikt hem. En hebben we genade voor mensen om ons heen? Durven we mensen te gaan zien zoals God ze ziet? In plaats van dat we mensen soms blijven afrekenen. Of onszelf soms blijven afrekenen op wie we waren. Ik heb ook gezien dat soms God ons vergeeft, genade geeft, maar wij zelf blijven leven in de schuld. Van ja, het kan toch niet helemaal goed zijn nu. Het kan toch niet helemaal, ik moet het nog ergens verdienen bij God. Ik moet het nog ergens goed maken bij God. Er is niks goed te maken bij God, want Jezus maakte alles goed. Er is wel te groeien bij God. Er is wel te leren bij God. Er is wel volwassen te worden bij God. Maar dat is toekomstgericht. En dat is niet met de blik op je verleden. En hier zit een verschil. En zo belangrijk is dat we niet vanuit het oordeel kijken. Deze fariseeën, Jezus zegt het ook. Waarom overlegt u zo in uw hart? Heb je dat ook wel eens, dat je in milliseconden allerlei gedachten ergens kan hebben? Over iemand of over een situatie of wat dan ook. En eigenlijk overleg je in je hart. En belangrijk is, durven we de Heilige Geest te laten komen in de diepste overleggingen van ons hart. Zeg, Heer Jezus, hoe kunnen we die in lijn brengen met u? Hoe kan ik kijken naar die persoon of die situatie zoals u er naar kijkt? En eigenlijk wat Jezus zegt is, er kwam een man met zonde naar beneden. Ik vergeef hem zijn zonde. Waarom kun je niet blij zijn over de genade die een ander ontvangt? En dit is één om over na te denken. Kunnen we blij zijn over de genade die een ander ontvangt? Als een ander ineens bijvoorbeeld dan ruimte krijgt. Misschien wel op een plek waar jij dat had willen hebben. Of iemand dingen onderneemt. Zegt, nou, ik weet niet of het al de tijd is en goed is hoor. Want weet je wel wat er achter die persoon ligt? Dat is het moment dat we iets achter het kruis vandaan halen. Soms kunnen we zo snel ons oordeel in ons hebben en dat is precies wat die fariseeën ons deden. Zo snel hebben we een oordeel of mensen wel bij Jezus mogen komen. Of mensen wel al klaar zijn om dan het evangelie te brengen. Die is pas tot bekering gekomen. Ik weet niet of het zo wijs is om dan al de straat op te gaan. Nou ja, je bent wel het meest vol vuur meestal. Vlak na je bekering, toch? Ja. De discipelen waren nog niet eens volleerd en Jezus zendt ze 2 aan 2 uit. En laat ze gaan. Terwijl we daarna ook lezen dat Petrus echt nog wel eens de plank mislaat. En het niet zo ontzettend lekker doet. Durven we met genade naar elkaar te kijken en als een ander ook genade krijgt. Soms, weet u, als we oordeel hebben, is dat meestal om onszelf beter te laten voelen. Dit is gevaarlijk, hè, als ik dat nu zeg. Maar heel vaak is ons oordeel gebaseerd om, zeggen we er eigenlijk mee, maar bij mij zit het beter. Bij mij zit het beter. En Jezus zegt ook, kijk uit met oordelen. Kijk uit, ik zeg niet dat je niet moet onderwijzen. Klinkt bijna hetzelfde, maar er is een verschil tussen onderwijs en een oordeel. En een oordeel kan er soms voor zorgen dat we zelf ons beter voelen dan de ander. Nou, dat is echt niet op orde daar. Maar wat zegt Jezus? Let op de balk en de splinter. Alleen de splinter zat daar en de balk soms hier. En ik geloof dat de eerste stap die we mogen nemen, als we soms de splinter zien in de ogen van de ander, dat we leren God te danken voor genade die we hebben ontvangen en die ik nu aan een splinter mag doorgeven. Nogmaals, dit is niet goedkeuren, maar eigenlijk zeggen, hoe kan ik liefde gaan vertonen aan de persoon waar ik eigenlijk dingen in zie die niet oké zijn? Of trek ik mijn liefde terug? Ons hele systeem van opvoeden is gebaseerd op het terughouden van liefde. Dat betekent, als onze kinderen niet helemaal doen wat we zeggen, zeggen we, dan trekken we ons even terug. Dan mag dit niet of dan mag dat niet. Ik zeg niet dat je niet meer zo moet opvoeden, begrijp me goed. Maar heel snel hebben we de neiging om te zeggen, ik geef je mijn liefde als je doet wat ik zeg. En ik trek mijn liefde even terug op het moment dat je niet doet wat ik zeg. Dit systeem zit wel ergens in onze gedachten. Bij God werkt het andersom. Ik stap naar je toe op het moment dat je niet helemaal doet wat ik zeg. En ik reik je de hand. Jezus stapte uit naar jou en mij. En de Bijbel zegt ook, de maat waarmee je meet, zal je gemeten worden. Dat is wel heftig als je over nadenkt. Dus hoe strakker ik op een ander zit om te oordelen, niet om te onderwijzen, maar hoe strakker ik op een ander zit, hoe strakker ook de maat naar mijn eigen leven is. Jezus geeft daar de vergelijking met een dienaar die zijn koning geld schuldig is. En die koning scheldt het hem kwijt. Een groot bedrag. Dan loopt hij naar buiten toe en hij komt iemand anders tegen die hem een klein bedrag schuldig is. En hij zegt, ik wil dat je me betaalt en anders laat ik je in de gevangenis gooien. Staat hij in zijn recht? Ja, 100%. Wat gebeurt er? De koning grijpt in. Hij zegt, als dat de maat is waar jij mee meet, zal het ook mijn maat zijn waarmee ik jou meet. Prima. Dan ga jij ook de gevangenis in. Maar als jij de maat waar ik jou mee meet doorgeven aan de mensen om je heen, dan ben je genade aan het doorgeven. Ik geloof dat de genade die we ontvangen hebben, als het goed is, niet in ons blijft, maar begint te stromen naar de mensen om ons heen. En we ruimte hebben om de onvolkomenheden, de irritante dingen van de ander, want die kom je soms tegen, toch? Of u niet? Ik wel. Zijn mensen die gelijk, ja, denk terug aan de vakantie, allerlei situaties. Nou, zeg, wow, ik heb er wel wat. Dat is een mooie oefening in genade geven. Maar de genade die we geven, is niet bedoeld om voor onszelf te houden. Toen we hier in de bits ontstonden en ik had het idee alsof de Heilige Geest in mijn hoofd zei, genade is als manna, het bederft als je het bewaart. En toen dacht ik, daar moet ik even over nadenken. Hij zei, genade is als manna, het bederft als je het bewaart. Manna kwam uit de hemel. En het gaf de Israëlieten te eten. Maar ze konden het niet bewaren tot de volgende dag. Elke dag opnieuw moesten ze manna nemen. Genade is iets wat we krijgen uit de hemel. En als je het probeert te bewaren, bederft het. Want manna is, genade is bedoeld om door te geven. Want jij en ik zijn het beeld van Christus. Wij weerspiegelen Christus. Dus iedere keer als ik een irritant persoon of een persoon in zonde voor mij zie, is het eigenlijk de bedoeling dat ik me omdraai en zeg, Jezus, wat kan ik doorgeven van wat u mij gegeven heeft? U had genade voor mij. En hoe kan ik genade betonen? Hoe kan ik een vriend zijn in de situatie van deze persoon? Zonder dat ik goedkeur wat er aan de hand is. Zonder dat ik gelijk het oordeel vel. Maar eigenlijk naast deze persoon ga staan. En genade geef. Ik weet niet hoe het vindt, maar ik vind dit best lastig. Ik vind het best lastig. Want je wordt soms gekrenkt in je ziel. Of je ziet soms dingen gewoon niet goed gaan. Betekent het dan dat Jezus er niks van zei? Ja. Alleen er is een verschil tussen onderwijs en oordeel. Onderwijs. Althans, ik heb soms mensen horen zeggen die zeggen, ja, maar mensen moeten veranderen door de liefde van God, dus we hoeven niks te zeggen. Hè? We hoeven niks. Ja, maar de liefde van God verandert. Mensen moeten alleen maar de liefde van God over spreken. Ik zoek de eerste ouder die dit in praktijk brengt bij zijn kind. Want dan betekent dat dus dat je een kind hebt. En dat je zegt, we gaan alleen maar zeggen dat we van je houden. En dat je, fantastisch, en verder leren we je niks. Want onze liefde leert je alles. Dat is niet waar. Als het goed is, onderwijzen we onze kinderen, toch? Hey, dat is niet handig te doen. Alleen, de grondhouding eronder is geen oordeel als het goed is. Maar de grondhouding is liefde. Het is verstandig om je groente op te eten. En dat gaan we ook doen, nu. Toch? Niemand van u zegt toch, kijk maar wat je doet, want we houden van je en onze liefde gaat jou veranderen. En dan op een dag eet je alle spruitjes op. Nee, we leren ze, groente is gezond, McDonald's is lekker, maar niet gezond. Dus dat is soms. Dus we onderwijzen onze kinderen in de juiste weg. Niet met oordeel, maar wel met onderwijs. En we hopen dan dat kinderen dat op gaan nemen. En als het goed is, hoe groter ze worden, hoe meer je ze los gaat laten. En ze uiteindelijk dingen gaan overnemen en zelf de keuzes gaan maken om het onderwijs wat je gegeven hebt, uit liefde, te absorberen in hun hart en het op die manier te doen. Maarten heeft vooral meegenomen dat McDonald's lekker is. Maar snap je het verschil? Iemand liefde betonen, genade geven, betekent niet dat je het goedkeurt. Het betekent ook niet dat je dingen niet meer zegt. Dus ja, in de gemeente hoort onderwijs te zijn, zodat we ook kennis hebben van de liefde van God en kennis hebben van wat zonde is. Alleen ik ben niet geroepen om te oordelen, ik ben geroepen om te onderwijzen. Zelfs Jezus deed dat niet. Hij zei gewoon, hier is mijn onderwijs, kies dan heden wie je dienen wil. Kies dan. Maar ik laat je wel duidelijk zien wat de twee wegen zijn. Ook als mensen tegenkozen, geloof ik dat zijn liefde voor hen niet veranderde. Hij bleef op jacht naar ze, hij bleef achter ze aangaan. Met liefde, met onderwijs. En dit is, en waarom ik erover spreek, dit is de scheidslijn, denk ik, die we moeten leren. Omdat wij zo soms zo snel bij het oordeel zitten. Hier moet een oordeel over geveld worden. Dit kan niet meer en dit moet veranderen. En soms moeten er beslissingen worden genomen, begrijp me goed. Maar hebben we genade voor de mensen om ons heen? Heb je genade voor de broer of zus die misschien in jouw ogen nog niet zo ver is als jij bent? Nou is even de vraag als je dat denkt of het al helemaal goed zit, maar even bij wijze van spreken. Heb je genade voor iemand die aan het begin staat? We zeggen vaak, je mag komen zoals je bent. Maar morgen moet wel alles anders zijn. Dat is geen genade. Dat is gewoon een fuik waar iemand inzwemt. Je mag komen zoals je bent. En iemand komt en iemand deelt wat in zijn hart is en waar hij moeite mee heeft. Ja, maar zo gaan we niet door, hè. En dan gaan we verder met iemand. Hij is nog niet opgelost. Je moet keuzes maken. Je moet keuzes maken. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Mooie bijbeltekst hebben we er dan bij, et cetera. Hé, maar er is ook een tijd van groeien. Er is een tijd van relatie. We hebben met onze kinderen van 3 toch een ander soort genade dan wanneer iemand 19 is, dan verwacht je dat er meer onderwijs is. Er is proces met elkaar. Hebben we genade voor de mensen om ons heen? En ik vind het zo mooi hoe Jezus dat deed. Hey, wat me nog meer opviel in dit stukje, is dat ze komen met die man aan en ze kunnen niet naar binnen. Even heel logisch denkend, er gaat dus niemand opzij. Toch? Want iedereen weet, Jezus is iemand die geneest. Toch? Daar stond hij bekend om. Dat was een... Dan komen er mensen. Dus moet je je voorstellen, Jezus staat hier. Jullie weten dat hij geneest, maar er zijn hier gewoon 600 mensen in de zaal. Dus er is geen mogelijkheid om er langs te komen. En er komt iemand aan met een verlamde man. Meest logisch zou het toch zijn dat je met elkaar een soort ruimte gaat maken. Die zeggen, oh, hij moet in ieder geval naar voren toe. Kom op, kom binnen, kom binnen. Dat gebeurt daar dus niet. Iedereen is te druk met zichzelf om ruimte te maken voor degene die Jezus nodig heeft. En soms kunnen we ook wel eens in het evangelische wereldje zo druk zijn met de dingen die we mooi vinden en de dingen die we fijn vinden en hoe onze relatie met Jezus is, dat we oog verliezen op wie we bij Jezus mogen brengen. Voor wie we ruimte mogen maken om te gaan. Stel dat het hier vol zit. En u zit op uw vaste plek. En er komt een gast binnen die geen plek heeft. Zou deze kerk massaal opstaan en zeggen, hé, hier is een plek? Of zouden we soms, wat ik in mezelf zou herkennen, ik ben in ieder geval binnen. Heb u niet natuurlijk, maar ik herken dat wel in mezelf. Soms. Toch? En dit is iets, denk ik, om over na te denken, waar, voor mijzelf ook, dat ik zeg, Heer Jezus, hoe krijg ik meer oog voor zonde? Dit klinkt raar, hè? Maar hoe krijg ik meer oog voor zonde? Hoe krijg ik meer oog voor gebrokenheid? Zodat ik niet degene zal zijn die met mijn rug er naartoe staat en eigenlijk zorgt dat het te vol is, maar degene ben die ruimte maakt. Zeg, hey, kom maar, ga, ik wil je bij Jezus brengen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, al deze mensen stonden met hun rug de verkeerde kant op. Als Jezus hier staat, en ik sta hier, dan zie ik Jezus. Weet u wat ik niet zie? Wat Jezus ziet. Pakt u hem wat ik bedoel? Soms kunnen we zo bezig zijn met wat God bij wijze van spreken in ons leven wil doen en wat hij voor ons moet betekenen, dat we naar hem kijken, maar soms ons vergeten om te draaien en te kijken, Heer Jezus, wat ziet u eigenlijk? Wat is uw blik? Laat mij leren kijken door uw ogen om u te weerspiegelen op de plek waar het nodig is. Wat heeft mijn collega nodig? Waar ik misschien wel van alles vind wat hij aan het doen is. Wat heeft mijn baas nodig? Wat heeft mijn familie nodig? Wat hebben mensen om mij heen nodig? Mag ik het zo zeggen? Soms moeten we Jezus de rug toekeren om te zien wat hij ziet. Moet wel het laatste deel erbij houden, hè? Anders wordt het een dwaling. Ja? Dus niet, we moeten Jezus de rug toekeren. Maar soms moeten we naast hem gaan staan. Zeg, ik wil zien wat u ziet. Zodat we niet een menigte worden die eigenlijk het verhindert. Ik zei, Heer, geef ons oog voor wat u ziet. Voor waar u bewogen voor bent. En als je dan gebrokenheid en moeite en zonde ziet in een leven, vind ik het zo mooi dat Jezus reageert uniek op elke persoon. Jezus heeft geen pasklaar antwoord. Breek met de zonde en dan is het niet goed. Tegen Zacchaeus zegt hij, ik moet in je huis zijn vandaag. Tegen die verlamde man zegt hij, je zonden zijn je vergeven. Jezus heeft een persoonlijke touch voor iedereen die in gebrokenheid en zonde leeft. En waarom? Ik denk dat hij zich beriep op zijn vader. En zegt, vader, wat heeft deze persoon nodig? Heeft deze persoon het misschien wat scherpere woord nodig? Of heeft deze persoon de omarming nodig? Of heeft deze persoon misschien alleen maar nabijheid nodig op dit moment? Jezus geeft precies wat er nodig is. En dat vind ik zo mooi. Er staat ook, ze verwijderden de dakbedekking. Ik zou eigenlijk zeggen, het dak gaat eraf, het plafond verdwijnt. En ik heb voor mijzelf ook gebeden, als ik Jezus' bediening zie, onder zondaren, tollenaars, hoeren, dat ik zei, heren, haal het plafond in mijn denken weg. Verruim mijn denken. Zodat er ruimte is om binnen te laten komen waar we uw koninkrijk mogen gaan laten zien. Verruim mijn denken. Soms door onze historie, door de dingen die we meegemaakt hebben, zitten er allemaal vaste dingen in ons denken wat we ergens van vinden, wat goed is of wat niet goed is. Of zo hebben we het altijd al gedaan. Mensen zijn niet zo van die veranderdieren. Zeggen we wel, maar we houden eigenlijk helemaal niet van verandering. Op het moment dat je iets heel anders doet, moet iedereen vaak even schakelen. Zo doen we dat toch niet? Nee, vandaag wel. Zo doen we dat vandaag wel. Maar dan moet iedereen even schakelen. En we hebben ruimte soms in ons denken nodig, want Jezus deed alles anders dan dat het in de jaren daarvoor gegaan was. Jezus deed alles anders dan hoe de Farizeeën het deden. En ze hadden er moeite mee. Maar het dak ging eraf, zijn denken was ruimer en hij brengt een menigte tot bekering waar uiteindelijk de eerste gemeente uit ontstaat. Hij laat mensen tot God naderen die onder de Farizeeën geen mogelijkheid meer hadden om dicht bij God te komen. En dit vind ik, ik hoop dat u een beetje pakt wat ik wil delen vandaag, maar dit raakt me. En soms moet het dak eraf en ik wil soms zeggen, Heer Jezus, waar zitten mijn vooroordelen? Dit gaat niet om het goedkeuren van zonde, maar waar zitten mijn vooroordelen dat ik iemand al afgeschreven heb of dat ik er wat van vind en eigenlijk niet meer de weg naar iemands hart vind? Geef me een unieke weg naar iemands hart. Eigenlijk als wij zonde zien in een leven, zouden we met passie vervuld moeten worden. Heere God, hoe kan ik contact maken met het hart? Niet hoe kan ik iemand confronteren? Hoe kan ik dit even rechtzetten? Hoe kan ik contact maken met het hart? Ik weet nog jaren geleden, ik heb het verhaal wel eens verteld, maar ik sta voor de klas en ik had een meisje in de klas zitten en ze was gewoon irritant. Gewoon vervelend, weet je wel. Gewoon niet meedoen, spullen niet op tafel, iedere keer er doorheen kleppen, et cetera. Dus ik was er gewoon klaar mee. Dus ik zeg, pak je spullen en vertrek. Nee, zegt ze tegen me. Ik denk, oké, we hebben een issue. Dacht ik, we hebben een issue. Het leuke is, het is dan gelijk stil in de klas. Iedereen denkt, waar is de popcorn? Want dit wordt leuk. Zeg maar, ik wil dat je spullen pakt en dat je nu weggaat. Nee, zegt ze tegen me. Ik denk, oh, heb ik dat, weet je wel. Dat is weer lekker. En ik dacht, oké, ik ga er geen issue van maken. Ik zeg, prima, dan blijf je zitten. Elke minuut dat je blijft zitten maakt je probleem na deze les groter. Dus aan jou de keus. Dit is manipulatief, soms moet je dat zijn als docent. Anders is er geen leven. Maar prima. Dus, en ik dacht, ik draai me om en ik begin gewoon verder les te geven. En ik zie haar eigenlijk zitten, want datgene wat ze graag wilde, gebeurde niet. Hè. Zij wilde graag de discussie aan vuurwerk. Ze bleef zitten en na een minuut of vijf zie ik langzaam haar spullen in haar tas gaan. En ze pakt haar tas en ze loopt weg. Ik heb me bedwongen om niks te zeggen. Want het was wel mijn moment of glory, zeg maar. Weet je wel, dat ze wegliep. Maar oké. Maar ik moet nog een jaar met haar verder. Dus na de les moeten ze dan melden bij mij. En ik weet nog dat tegen het einde van de les, iedereen was wat voor zichzelf aan het doen. En ik wist, dadelijk komt ze. En ik zei, heren, tuurlijk, ik kan een straf neerzetten. Moet ze 4 uur nakomen. Sta ik volledig in mijn recht. Maar wat is de weg naar haar hart? Heren, hoe bereik ik haar hart? Dat is voor haar fijn, maar voor mij ook heel fijn. Als we nog een jaar moeten. Hoe bereik ik haar hart? En ze kwam binnen. En ze dacht, nu gaat de storm losbarsten natuurlijk. Nu gaat het gebeuren. Ik zeg, ga zitten. Ze zat voor mijn bureau. Ik zeg, volgens mij ben jij een hartstikke leuk mens. En ik ben benieuwd naar dat leuke mens achter jou. Kan ik die het komende jaar leren kennen? En ze zit me een beetje aan te kijken, dit kan niet waar zijn, weet je wel. Dit. Ja. Ik zeg, joh, het liep even niet zo lekker vandaag, maar volgens mij is dit gewoon helemaal niet wie jij bent. En we gaan er wat van maken. Oké? Kan ik nu gaan dan? Zegt ze. Hoef ik niks te doen? Ik zeg, nee, ik wil het eigenlijk gewoon hierbij laten. zegt, het is oké. En we gaan er wat van maken. Oké, meneer, zegt ze. En ze loopt weg. En we hebben een topjaar gehad. Het was echt superleuk. Ik heb echt met haar lol gehad. Werkt dit bij iedereen dat je tegen docenten zegt, deze zin, gaat het altijd goed? Nee. Het is het unieke. En eigenlijk wat ik op dat moment dacht is, hoe kan ik genade geven die haar hart raakt? En het is zo makkelijk om in het oordeel te komen, voor mij ook, geeft me verschrikkelijk goed gevoel om haar 6 uur na te laten komen. Dan even langs te lopen als ze aan het prikken is buiten. En dan voel ik me ontzettend goed. En ik heb 50 rotlessen daarna met haar. Snap je een beetje wat ik bedoel? We kunnen soms in zo'n recht staan. Maar Jezus zocht altijd naar het unieke om een hart te raken. Wat Jezus doet, als hij tegen deze man zegt, je zonden zijn je vergeven. Hij pakt de roet van zijn probleem aan. Deze man leefde in schaamte. En eigenlijk wat Jezus heel uniek deed, is, hey, ik zie je man. En ik zie waar je onder gebukt gaat. En ik weet hoe je al jaren hoort dat het zonde is. Of dat je ouders gezondigd hebben. En dat je niet oké bent. Ik zie aan je dat je een tweederangs burger in dit land bent. Maar man, jouw zonden zijn je vergeven. Hij raakt de schaamte aan. Ik denk voor deze man was het grootste wonder dat zijn schaamte verdween. Voor de omstanders was het grootste wonder dat hij liep. En hier zit precies het verschil. En ik wil je aanmoedigen, durven we, als we mensen zien die worstelen in gebrokenheid of zonde, te zoeken in God, God, hoe bereik ik dit hart? Hoe raak ik dit hart? Hoe word ik een vriend van zondaren, zodat de zonde een keer hun leven zal verlaten en ze vrij zullen worden? Weet je, afwijzing hield iets in de man. Dat Jezus de afwijzing aanspreekt. Je zonden zijn je vergeven. Jezus hield de afwijzing, dat gebeurt in hemzelf. Doet eigenlijk niks met de omgeving. Je vindt het raar of prima. Of de fariseeën heel vervelend. Maar het brengt niks van de glorie van God eigenlijk op dat moment in de omgeving. Herstel van het lichaam heeft een enorm effect op de omstanders. Want er staat dat ze, wat gebeurt hier? En ik zou je eigenlijk, want er staat dan op een gegeven moment, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkte. En zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. Weet je, het koninkrijk van God komt met bekering en kracht. En wij mogen er geen scheidslijn tussen maken. Sommige mensen graven zich helemaal in en zeggen, ja, maar het gaat om het hart en de bekering en wat God daar doet. Ja, dat herstelt iets in iemand. Maar het koninkrijk van God komt ook met kracht, wat eigenlijk in de omstanders iets teweeg brengt en hun van een stuk brengt. En zo geloof ik dat in het koninkrijk van God zijn bekering en toewijding en een geheiligd leven zijn essentieel. Maar in het koninkrijk van God zijn ook de wonderen essentieel. Als het niet zo is, waarom besteedt Jezus zo'n groot deel van zijn bediening ook aan het doen van tekenen en wonderen? Dat deed hij niet voor zichzelf om zich goed te voelen, maar het bracht ook beweging. En waar ik verlangen heb naar het komende jaar, is dat we genadegevers zullen zijn, die bekering brengen, die harten veranderen, die harten in aanraking met Jezus brengen zoals Jezus deed. Maar dat we ook wonderbrengers zullen zijn, die het kracht van God zullen manifesteren in de levens van mensen. Zodat getuigenissen zullen klinken naar de wereld om ons heen. Het is niet een of-of. Het een is ook niet belangrijker dan het andere. Ik zie Jezus het bundelen. Ik zie hoe Jezus het bij elkaar brengt. En ik zou naar beide uit willen strekken. Het koninkrijk manifesteert zich in bekering, herstel en het manifesteert zich in wonderen. En het laatste stukje, wat ik wil lezen, waar ik mee wil eindigen, staat in Markus 2 vers 14. En dan staat er, en hij ging verder naar dit wonder. En hij zag Levi, of in andere vertalingen ook wel Matthäus, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want ze waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Wat is de laatste keer dat je huis vol geweest is met zondaars? Of dat je in het huis van zondaars bent geweest? Jezus was er vaak. En hij toonde zijn liefde daar. Jezus zei, ga uit in de wereld. Stap erin. Word niet als de wereld, maar stap erin. Zij hebben een dokter nodig. En er staat eigenlijk, als er staat dat hij hem roept en volg mij, dan staat er eigenlijk letterlijk, hij heette hem welkom. Dat is een mooie gedachte, hè? Als hij leven hier roept, zegt hij niet alleen volg mij, maar hij heet hem welkom. Eigenlijk zegt hij, je mag in mijn tegenwoordigheid zijn. Was alles al oké in zijn leven? Had hij overal aan mij afgerekend? Was het één grote volmaakte man geworden? Nee, hij zei gewoon, je bent welkom in mijn leven. Volg mij. En weet je, als je lang genoeg met mij omgaat, ga je lijken op mij. Durven we dit te zeggen? Tegen mensen die in zonde leven, dat gewoon zeggen, joh, als die persoon lang genoeg met mij omgaat, gaat hij lijken op mij. Zorgt wel even voor een verantwoording dat het in jouzelf ook klopt. Toch? Maar durven we dat in plaats van, je moet dit veranderen, je moet dat veranderen. Maar durven we onderwijs te geven en durven we op te trekken. Met iemand zeggen, volg mij. Jezus ging met hen uit eten. Eten in de Joodse cultuur is echt verbinding leggen. Dat betekent dat je echt op zoek was naar iemands roots, dat je verbinding wilde leggen met iemand. En ik hoop dat we dit gaan doen. Er staat dan dat er bekering is. Bekering betekent letterlijk verandering van denken. En ik geloof dat als mensen met jou en met mij optrekken en wij lijken op Jezus, dat zij anders gaan denken. Omdat we liefde betonen, maar ook omdat we delen waar we voor staan zonder oordeel. Maar informerend en zeggen, kies dan heden wie je dienen wil. En ik zou met elkaar genadegevers willen zijn. Ik wil vragen het team om te komen. Maar geven we de genade door die we ontvangen hebben aan de mensen om ons heen? Geven we genade in compassie, uitreikend naar mensen? Geven we genade in liefde? Geven we genade in vergeving? Geven we genade in wonderen? Uitstrekken naar wonderen. Geven we genade om ons heen? En ik zou je willen vragen, leef je ook zelf in genade? Geloof je dat Jezus op deze manier naar je kijkt? En ook jou niet ziet als een tweederangs burger in het koninkrijk van God. Maar als eerste tegen jou zegt, hey, je zonden zijn je vergeven. Je zonden zijn vergeven. Wat een leuk trompetje was dat. Oh, ik weet niet. Maar je zonden zijn je vergeven. Dat we dat durven uitspreken ook naar onszelf. Jezus heeft mijn zonden vergeven. En het betekent dat u mij vult met genade. Niet om het te houden, maar te helpen naar de mensen om ons heen. En als ik mensen zie worstelen en mensen fouten zien maken, Heere, herinner mij aan de genade die ik ontvangen heb. Zodat ik in liefde genade kan gaan geven, relatie kan gaan bouwen en een verandering zou komen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, ik heb echt een verlangen om op u te lijken. En wat een genade heeft u ons gegeven. En tegelijkertijd wat een geduld heeft u met ons. Vanaf het moment dat u ons riep tot waar we nu zijn. En u ging met ons op weg. Niet omdat we volmaakt waren, maar omdat u wist wie we konden worden. Meer lijkend op u. En ik bid, Heer Jezus, dat we, ja, zoals Paul net zo mooi zei, zo geraakt zullen worden door uw liefde voor ons. Zo geraakt zullen worden. Dat het vanuit ons leven zou gaan vertakken naar de mensen om ons heen. En daar moet ik ineens aan denken als ik terugdenk aan je woord. Dit is wat Jezus wil doen. Dat zijn liefde in ons, dat zijn genade zo'n impact gaat krijgen in ons leven. zodat het zich zal vertakken naar familie, naar vrienden, naar onze buurt toe, naar ons werk toe. En we doorgevers van zijn liefde en genade zullen zijn. Dat we relatie zullen leggen. En dat mensen zullen veranderen in onze nabijheid. Omdat zelfs als we iets aanspreken, we in liefde zullen spreken, maar niet in oordeel. Heer Jezus, maak ons krachtig zoals u krachtig was. En als je samen met mij wil, Heer Jezus, schep dit beeld in ons. En waarschijnlijk geldt het voor heel veel, maar wil ik je vragen of we gewoon een moment voor het aangezicht van God gaan staan. Zeg, God, hier is mijn hart. En schep in mijn hart uw geest. Leer me hoe genade werkt voor de mensen om ons heen. Geef me uw ogen, zodat ik zal zien wat u ziet. Zodat ik zal spreken wat u spreekt. En als dat is hoe jij ook met mij het nieuwe seizoen in wil lopen, dan gaan we hem uitnodigen om dat hart in ons te scheppen. En als eerste wil ik bidden ook voor mensen die misschien hier tussen staan en zeggen, maar ik vind het soms zelf moeilijk om genade te pakken. Ik voel me heel vaak niet voldoen bij God en niet goed genoeg. En ik wil herstel over je hart uitspreken. De woorden van Jezus, maar je zonden zijn je vergeven. En dat genade je leven zal raken. Dieper dan ooit tevoren, dat je zijn liefde zal leren kennen. En Heer Jezus, bid als we hier staan. Ik bid dat u ons ogen zalf geeft. En ook als we mensen soms in zonde zien of in gebrokenheid zien. Heer, dat we niet goedkeuren wat mensen doen, maar dat we zeggen, Vader, wat is het hart naar deze persoon toe? Wat is de weg naar het hart? Hoe mag ik impact hebben op dit leven? Hoe mag ik een veranderd leven teweeg brengen? Geef ons genade ogen. En Heer Jezus, leer ons hoe u radicaal was en liefdevol. Ik vind dat zo'n bijzondere combinatie, hoe u dat deed. En ik bid ons, geef ons die ogen. Geef ons dat hart, Heer. En misschien is er in jouw leven iemand aan wie je genade moet betonen. Die zegt, ja, als ik aan die persoon denk, dan raakt me dat. Dan voel ik of iets van boosheid. Misschien omdat iemand je heeft aangedaan. Of gewoon om de keuzes die iemand maakt waar je het niet mee eens bent. Die zegt, ja, er zijn mensen in mijn omgeving waar ik het moeilijk vind om genadig naar te kijken. Met Gods ogen. En ik wil je vragen om eigenlijk te zeggen, die naam naar God uitspreekt. Zeg, God, geef me uw ogen voor deze persoon. Leer me kijken zoals u kijkt naar deze persoon. Leer me genade te geven zoals ik genade ontvangen heb. Geef me uw hart voor deze persoon. En ik wil je uitdagen om elke dag deze persoon te gaan zegenen. Zeg niet dat het oké is wat er gebeurd is. Zegt ook niet dat het goed maakt, maar het zegt wel dat iets in jouw hart gaat veranderen richting deze persoon. En zo bid ik, Heer, dat u levens aanraakt op dit moment. Heer, en dat we genadegevers zullen zijn, brengers van een blijde boodschap. En dat we mensen zullen leiden naar het kruis, waar zonde hun leven los moet gaan laten. Waar veranderde levens tevoorschijn zullen komen. Bid, Heer, dat we zo'n impact zullen hebben op de wereld om ons heen. En daarin wil ik ieder zegenen, in Jezus' naam. Amen.